WPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek en Jos Palm.
Walgelijk, godslasterlijk en een belediging van onze nationale symbolen. Dat waren de woorden van Russische politici over de nieuwe satirefilm De Dood van Stalin. De film zou in Moskou vertoond worden, maar het Russische ministerie van Cultuur trok de toestemming vlak voor vertoning in. Wat maakt die film zo verschrikkelijk? Verder aandacht voor schrijfster Helle Hazen, die aankomende week 100 zou zijn geworden. Nelleke Noordervliet is er voor de column. En Macedonië gaat alle verwijzingen naar Alexander de Grote verwijderen. Waarom? Dat hoort u in het tweede uur. Welkom bij OVT.
She starred in a famous World War II-era propaganda campaign and eventually became one of the most famous icons in American history. But who exactly was Rosie the Riveter? From wartime propaganda to feminist symbol, Rosie has remained a riveting icon in American history.
We kennen het beeld van Rosie the Riveter, de stoere spierballenvrouw in overal met rood hoofddoekje op die Amerikaanse bekende poster met de tekst We Can Do It. Maar op wie was zij geïnspireerd? Rosie the Riveter heette eigenlijk Naomi Parker Fraley en overleed deze week op 96-jarige leeftijd.
Ja, en er was al eerder wat verwarring over het model achter de poster. Zo heeft OVT, ja, want wij weten alles van geschiedenis, 2 jaar geleden een klein requiem gehouden voor de toen overleden echte Rosie. Maar wat blijkt, dat was helemaal niet de echte Rosie, voor zover wij het nu begrijpen. Marca Valenta is hier, Amerikaniste. Marca moet ons even uit de droom helpen. Dit is de enige echte Rosie... Naomi Parker?
Ja, daar heb je nog veel betere kans dan dat de eerdere vrouw het was.
Oh, maar okay. We weten het nog steeds niet helemaal zeker.
Nee, want kijk, de man die dat poster heeft gemaakt... die was heel geheimzinnig over op wie het was gebaseerd. Dus wij denken, er is heel, heel goede kans dat het gebaseerd is op een bepaald foto. En we weten met zekerheid dat die foto wel van die Naomi Parker Fraley is. Alleen we weten niet met 100% zekerheid, alleen maar met 90% of zo, dat het daadwerkelijk gebaseerd is op die foto.
En is er dan ook een soort claimcultuur van dat er allerlei vrouwen opstaan die zeggen, ik ben de echte Rosie? Of...
Nee, het was eigenlijk dat zou je misschien denken, nee, dit was eigenlijk een soort oprechte fout. Wat er gebeurde was, in de jaren 80 kwam die poster weer naar voren. En dat werd heel beroemd. Dat begon je overal te zien. En dus in de jaren 90 begonnen mensen zich af te vragen van, nou, wie is die vrouw eigenlijk? Wie is het oorspronkelijke model? En toen had je die foto die circuleerde. En een vrouw die zag die foto en die zei, oh, dat ben ik. En ze leek ook echt op die foto. En ze dacht ook zelf dat zij dat was. En dus vanaf dat moment begonnen mensen dat aan te nemen. Zij werd geëerd. De BBC heeft er iets over gedaan.
Dat wij 2 jaar geleden een foutje maakten, is een goed gezelschap. Godzijdank. Ja. Ga door.
Dus dat ging. Dus zij werd helemaal vereerd daarvoor. En dan intussen, want zij is overleden in 2015. Intussen in 2009. Was het die andere vrouw, Naomi Parker Fraley, en die was in een park in Californië en toen zag ze die foto. Alleen dat werd toegekend aan die andere beroemde vrouw. En zij heeft toen een brief geschreven en gezegd van, nee, wacht eens even, dat ben ik. En ze liet ook een krantenknipsel zien waar haar naam bij stond en zo. Maar dat werd gewoon genegeerd. En mensen dachten eigenlijk dat zij het was die probeerde een beetje een claim te maken en zo. Dus niemand geloofde haar. Totdat een wetenschapper een boek daarover schreef. En die heeft dat allemaal uitgezocht. Heeft een oorspronkelijke krant bemachtigd. En die heeft dat bewezen. En de laatste 2 jaar van haar leven was zij dus de beroemde Rosie the River.
Even om het helder te hebben. Er is dus een kunstenaar. Die heeft een foto van een fabrieksmeisje uit de 1943, geloof ik, gebruikt. Ja. En gedacht, dat meisje ziet er zo goed uit als stoere arbeidster. Dat gebruik ik voor die poster die ik ga maken. Ja, dus deze mevrouw die nu gestorven is, heeft dat eigenlijk... Wist dat op dat moment helemaal niet?
Nee. Dus dit was, zij had geen flauw idee. Want hij gaf er ook niet veel...
Ze heeft er niks voor gehad, geen geld, niks.
Nee. En hij was ook eigenlijk, weet je, die poster die verdween ook helemaal. Dus hij stond 2 weken in een Westinghouse Electric fabriek in februari 1943. Daarna verdween de poster helemaal tot de jaren 80. En toen kwam die. Dus je had ook dat er heel veel tijd tussen het maken daarvan gebaseerd op die foto. En dan weer het beroemd worden van die poster.
En waar staat die poster voor? Wat is dat voor symbool geworden?
In 1943 dus met name.
Oké, nou 1943 was het eigenlijk een soort wervingsposter. En het ging, want dat is de grap ook, het ging niet over Rosie als zodanig. Het was gewoon, het was in een van die fabrieken. Ik heb wel eens gelezen dat het ook was om verzuim tegen te gaan. Van we can do it, kom op meiden, zet je in. Dus het was een soort motivatieposter.
Voor wat eigenlijk?
Dus je had dat toen Amerika ging meedoen aan de Tweede Wereldoorlog. Toen kwam de oorlogseconomie op gang. Al de mannen gingen uit de fabrieken naar de front toe. Dat creëerde mogelijkheden voor vrouwen en voor zwarte arbeiders. En die vrouwen die worden dan geworven door de overheid en door de fabrieken om te gaan werken waar de mannen vroeger werkten. Dus je had gewoon een hele propaganda- en wervingsstroom die op gang kwam. Op dat moment om die vrouwen de fabrieken in te krijgen. En
daar was dat revolutionair, dat die vrouwen met... Nou ja, zij staat er ook met een flinke spierbal op, op die poster. Was dat?
Ja,
hoe werd dat ontvangen?
Het is een heel mooi moment. Want het is... dus wat je ziet als je naar die filmpjes kijkt en de posters en naar advertenties en zo, is dat je eigenlijk een soort schizofrenie. Dus aan de ene kant precies dat radicale revolutioneren. Dus je hebt prachtige foto's van die tijd, van vrouwen met die grote motoren en die grote machines en zo. Dus allerlei echt gewoon beelden, dingen die je nog nooit had gezien en je ook niet kon voorstellen dat vrouwen dat konden doen. En dan tegelijk heb je dat er ook werd gezegd van, nou, we hebben ook iemand die kan de haren van de vrouwen bijhouden. En ja, vrouwen, ja, jullie vinden dit wel even leuk, maar dadelijk wil je toch weer naar huis, naar je gezin. En zo kan je je lippenstift ophouden. En weet je, dus dat heel om dat klassieke vrouwelijke te behouden. En dan tegelijk ook eigenlijk erkenning. Je had liedjes en dan, ja, de vrouw kan het, het net zo goed nog beter dan
Rosie,
de man.
Rosie the Riveter is begonnen met een liedje, geloof ik.
Ja, 42. Ja.
Nou, heb ik begrepen dat jouw oma ook een Rosie was?
Dat klopt, ja.
Vertel.
Ja, ja. Dus mijn oma die was immigrant uit Tsjechoslowakije. Zij als 14-jarige kwam ze als alleenstaande meisje naar Amerika. En zij ging gelijk werken. En dan vervolgens op vrij late leeftijd had ze een kindje, mijn papa. En dus zij bleef thuis vanaf dat moment eigenlijk. En toen begon de Tweede Wereldoorlog. En er werd geworven voor vrouwen. En dat miste mijn oma eigenlijk. Zij miste het werk, zij miste gezelschap op de werkvloer met andere mensen, al dat soort dingen. Dus zij was al goed in de 40 jaren, 45 of zo. En zij ging terug naar de fabriek. En toen had ze verschillende banen. En uiteindelijk ging ze ook was ze ook bezig met die klinknagels.
Ja, dus, want de Riveter, dat betekent klinknagel, hè?
Ja,
geloof ik. Ja,
ja, ja. Dus het is, ik zag een heel leuke Nederlandse vertaling. Dat was Roosje Klinkhamer. Ah.
Klinkt veel liever.
Ja, ja.
Hey, en heb je dan ook, is er dan ook iets van een foto van jouw oma waar ze zegt, zij had het ook kunnen zijn, het meisje van de poster?
Nou, ik denk het sowieso niet. Ze was best een pittige tante. Wat anders dan deze dame. Ik heb geen foto's van haar, helaas.
We hebben even een spookrijder, dus we gaan even luisteren.
Bent u onderweg op de A27 Almere-Gorkum, dan komt u tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A27 Almere-Gorkum komt u tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd een spookrijder tegemoet.
Ja, we waren bij Rosie the Riveter en Marca Valenta vertelde dat haar oma ook een Rosie was. En nu wilden we tot slot weten, hoe is het met jouw oma verder afgelopen? Is zij een Rosie gebleven of ging zij uiteindelijk gewoon weer terug achter het aanrecht? Ja. En wat gebeurde er met die andere Rosies?
Nou, wat je had met de andere, mijn oma die ging weer terug naar huis. Want dat werd ook heel sterk aangemoedigd, dat vrouwen terug zouden gaan. Alleen wat bleek, was dat 80% van die vrouwen die wilden eigenlijk gaan doorwerken. Dus je had dat wel, een gedeelte die ging wel terug. Andere gedeelte ging doorwerken. Dus het heeft wel ook grote verandering gebracht in Amerika. Dat binnen een paar jaar had je dat een stuk meer vrouwen gewoon structureel aan het werk waren. En een andere vrouw die ook bekend stond als Rosie the Riveter in een reclamefilm. Zij was de oorspronkelijke Rosie, met naam ook nog. Die is blijven werken. En die werd taxichauffeur bijvoorbeeld. Dus vrouwen hebben van alles gedaan. En die vonden dat eigenlijk best leuk.
Ja, okay. Ik denk dat we Marca over een paar jaar weer terugzien bij de volgende Rosie. Maar dat merken we dan wel.
Laten we tot slot even luisteren naar het Rosie the Riveter lied uit 1942. All the day long, whether rain or shine, she's the part of the assembly line. She's making history, working for victory. Rosie the Riveter keeps a sharp lookout for sabotage. Sitting up. En dan gaan we van het Rosie the Riveter lied naar iets heel anders, namelijk de lach van Stalin. Ja, dat was Stalin die zich letterlijk doodlacht in een van de beginscènes van de Britse comedy The Death of Stalin. De film zou binnenkort ook in Rusland te zien zijn, maar deze week werd de toestemming daarvoor ingetrokken. Een lid van het cultuurcomité van het Russisch parlement verklaarde nog nooit zoiets walgelijks te hebben aanschouwd. En u begrijpt, deze woorden maakten ons ongekend nieuwsgierig naar de film. We bespreken hem nu met Ruslandkenner Hubert Smeets. Welkom. Je hebt hem gezien.
Ja.
Heb je met plezier gekeken?
Ja. Ik heb wel met enig plezier gekeken. Ik heb er wel om moeten glimlachen, ja, zo nu en dan.
Kun je kort schetsen waar de film over gaat?
De film gaat over de dood van Stalin, maar vooral over de strijd die toen binnen het Centraal Comité van de Communistische Partij ontstond. Eigenlijk al tijdens het sterven van Stalin en zeker daarna, na de begrafenis, over de macht in de partij. Stalin was een worst, een leider met een grote L, een Führer of een Duce of een Caudillo, welke naam je ook wil gebruiken. En het kenmerk van dat soort autoritaire, totalitaire leiders is dat ze nooit opvolgers hebben. En dat was in dit geval ook aan de orde. En je ziet dus dat de film gaat eigenlijk over de machtsstrijd tussen Beria, de leider van wat ik maar even voor het gemak de KGB noem, de geheime dienst, enerzijds. Malenkov, de voorzitter van de ministerraad, de premier zou je kunnen zeggen, en de toen nog lokale partijchef Khrushchev.
Ja, en het aardige is, als je naar die film kijkt, want ik heb hem ook mogen bekijken van tevoren, is dat Malenkov, dat wordt een beetje als een slapjanus, wordt hij afgebeeld als ware. Ja. Khrushchev heeft eigenlijk al de beste papieren, maar die Beria is hardnekkig. En dat drama is eigenlijk het verhaal. Hè?
In de film?
In de film, ja. Ja.
En daar loopt doorheen de belangrijke paranoïde vraag: wie weet wat van wie? Met andere woorden, wie kan wie chanteren? En dat is allemaal, je zou kunnen zeggen, zeer waarheidsgetrouw geschetst. Het scenario is niet waarheidsgetrouw in de zin van dat de chronologie niet klopt. In het kader van eenheid van tijd, plaats en handeling hebben ze alles rondom de dood van Stalin gepropt. Maar de gebeurtenissen die geschetst worden, die zijn allemaal redelijk conform de historische waarheid. Ik denk ook dat het boek voor een deel gebaseerd is op een biografie van Beria, van de Amerikaanse historica Amy Knight. En Beria wordt, nou eigenlijk worden ze allemaal als halve idioten afgeschilderd. Hè?
Ja, die zijn allemaal,
behalve Zhukov, de grote maarschalk, de overwinnaar van Hitler.
En je ziet eerst een hele hoeveelheid medailles aankomen, ja. En daarachter verschijnt Zhukov, hè? De grote maarschalk.
Ja, dat is natuurlijk ook, dat was ook in de, daar komen we straks misschien op, maar dat was ook, je zou kunnen zeggen, in de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, de tweede man van die overwinning op Hitler. Stalin, de generalissimo, was natuurlijk de grote leider. En Zhukov was de, je zou kunnen zeggen, redelijk autonoom en soeverein opererende legerleider die zich niet alles gelegen liet liggen aan Stalin en daarom een bepaald respect verdiende.
Die man had een eigen autoriteit, misschien absoluut, als enige tegenover Stalin in de hele Sovjet-Unie.
Ja, die wordt ook neergezet als een man die onverstaanbaar praat, zoals elke militair natuurlijk onverstaanbaar brult. Het is allemaal, laat ik eerlijk zeggen, vrij clichématig.
Maar Stalin is eigenlijk al heel snel dood in de film. Verbaast je dat de film verboden is? Waar gaat het dan eigenlijk om? Wat is het pijnpunt?
Het pijnpunt is dat dat over Stalin, de overwinnaar van Hitler, je in Rusland geen grappen mag maken.
Stalin heeft een, niet.
Nee, Stalin heeft een dubbel gezicht in het huidige Rusland. Aan de ene kant is het natuurlijk toch de moordenaar van de kulakken, de vrije boeren, begin jaren 30. De man die een zuivering in zijn eigen partij heeft ontketend in 1937. Waar toch ook bijna 1 miljoen mensen bij zijn omgekomen. Dat is de ene kant, de slechte kant. En de goede kant, de heroïsche kant zelfs, is zijn leiderschap tijdens de Tweede Wereldoorlog. Samen met Zhukov. En die een beetje bespotten, zoals dat gebeurt in deze satire, dat is ongekend. De Tweede Wereldoorlog is de maat der dingen in de Russische historiografie. En daarover is eigenlijk het enige taboe in de Russische geschiedschrijving op dit moment. Je kan over van alles schrijven. Hoe verder weg, hoe langer terug, hoe makkelijker, zeker. Maar de Tweede Wereldoorlog, daar kan je niet aankomen zonder risico's te lopen.
Dus een van de eerste scènes is dat Stalin dood of bewusteloos, dat weten we nog niet helemaal precies, in een soort plas menselijk vocht, waarschijnlijk urine ligt. En daar staan dan Khrushchev en Beria omheen gebogen en met elkaar een beetje te monkelen wie het dichtst bij die plas durft te komen. Kan het echt zo gegaan zijn?
Ja, we waren er niet bij. Een deel van dat verhaal is gebaseerd op de memoires van Khrushchev zelf, die dat zo schetst in zijn memoires uit 1970 al. Zeg ik uit mijn hoofd. Maar het kan zeker zo gegaan zijn. Die man, Stalin bedoel ik, die had kort daarvoor zijn laatste paranoïde zuiveringsactie ontketend tegen de zogenaamde moordenaars in witte jassen. De Joodse artsen die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan de dood van een aantal hoge partijfunctionarissen. En die grap wordt ook gemaakt in de film. Ze willen artsen bij de datscha bestellen om voor Stalin te zorgen. En dan zegt, ik geloof Beria, maar we hebben geen artsen meer in Moskou. Want die zijn allemaal gearresteerd en wachten op hun doodvonnis. In die zin is de paranoia in 1953 eigenlijk op zijn hoogtepunt. Ja. En dat verklaart waarom die mensen met elkaar monkelen, eigenlijk niet weten van de ander wat ze van elkaar weten en wat ze van concurrenten weten. En zoeken naar mogelijkheden om elkaar te chanteren en onder druk te zetten.
Maar wat ook uit die film spreekt, en jij zei het al een beetje, of niet een beetje, je zei het al heel duidelijk, dat betekent dus dat ze op geen enkele wijze waren voorbereid op deze 74-jarige man die zou kunnen stellen.
Nou, een beetje wel. Er was natuurlijk formeel een opvolger, een plaatsvervanger. Dat was Malenkov. De man die last heeft van zijn rug en daarom een korset draagt. In de film, dat natuurlijk in de Engelse humor van het, je zou kunnen zeggen, John Lanting-soort heel grappig is.
Theater van de lach.
Dus dat is dat is strikt genomen, zou je kunnen zeggen, de opvolger van Stalin. Maar die man had geen gezag, dat is één. En twee, hij was een vertegenwoordiger van, je zou kunnen zeggen, de etatisten. In de Sovjet-Unie had je twee partijen, zou je kunnen, voor het gemak zou kunnen onderscheiden. De etatisten die bezig waren met de staat, de Sovjet-Unie als supermacht. En je had de partijfunctionarissen, degene die zich bezighielden met de zuiverheid van de ideologie. En Malenkov was als etatist, als staatsman, als minister, als in het huidige Rusland zou je zeggen, als ambtenaar, ongeschikt om Stalin op te volgen.
Ja, als jij de film voor jezelf even naloopt, wat zijn dan de pijnpunten, de meest pijnlijke scènes waarvan je denkt, daar kan ik me enigszins bij voorstellen dat ze daarop gevallen zijn. Bijvoorbeeld die scène met Molotov en zijn vrouw, dat verhaal. Vertel eens hoe dat ging.
De kern van de film, en dat is wel waarheidsgetrouw, is dat Stalin nog niet dood is, of je voelt al de verandering in de lucht hangen. De dooi, zoals het later zou gaan heten. Dat klopt ook. Wij denken in het Westen dat de dooi begonnen is met de zogenaamde reden, de geheime speech van Khrushchev in 1956. Maar dat is eigenlijk niet het begin, dat is de culminatie. Dus de climax van die dooi. Die begint eigenlijk al onmiddellijk. Gevangenen worden vrijgelaten. En een van de gevangenen die wordt vrijgelaten is de vrouw van de minister van Buitenlandse Zaken, Molotov.
Ja, de man die in de oorlog het pak met Hitler sloot, een beroemdheid in de Sovjet-Unie
in de
op dat moment.
En zijn vrouw die was in de zuiveringen van 1937 was opgepakt als landverrader, als vijand van het volk. En Molotov had zijn partijloyaliteit laten prevaleren boven zijn liefde. Laten we het zo maar zeggen. Want er zijn geen aanwijzingen dat hij het wel prettig vond dat zijn vrouw was gearresteerd. En in die film zie je een moment dat ze wonen ook allemaal, het speelt zich allemaal af in één groot huis. Ook redelijk waarheidsgetrouw. Die partijfunctionaren woonden ook allemaal in hetzelfde pand, zou je kunnen zeggen. Bewust. Konden ze elkaar ook in de gaten houden. In een van die scènes zie je Molotov in zijn huis in gesprek met Khrushchev. En Molotov die belastert zijn vrouw en zegt dat ze eigenlijk terecht is veroordeeld en terecht is gevangen gezet. En op dat moment zwaait de deur open en komt Beria met zijn monocle en zijn dikke buik komt binnen met aan zijn hand Paulina, de vrouw van Molotov. En dat is wel op zich een dramatische scène, zou het kunnen zijn, laat ik het zo formuleren. Omdat Molotov zich ongelooflijk ongemakkelijk voelt. Hij heeft zijn vrouw belasterd tegenover Khrushchev. En tegelijkertijd is hij ineens dolgelukkig, verbijsterd zelfs, over de terugkeer van zijn eigen vrouw. Het is een klassiek klassiek beeld hoor, in de Russische historiografie. Er zijn ook bekende schilderijen waarbij de terugkerende soldaat als, of de terugkerende gulagarbeider als gevangene als ongemakkelijke nieuwe gast in het gezin wordt opgenomen. Want men dacht hij is dood, of zij is dood in dit geval. Maar dat blijkt niet zo te zijn. En dan moet in dit geval Molotov zijn hele verhouding tot zijn vrouw van de afgelopen 10 jaar in één klap herzien. Dat is echt vrij goed gedaan.
Ja, je moet weer om. Je moet weer helemaal om als man. En dat valt niet mee.
Het kenmerk natuurlijk van een totalitaire samenleving. Dat mensen continu gedwongen worden om hun eigen opvattingen steeds maar weer te veranderen wanneer de omstandigheden veranderen.
Denk je dat het ministerie van Cultuur ook een gevaar zag in deze film? Of zijn ze gewoon beledigd?
Ja, zoals ik zei, je mag geen grappen maken over Stalin en Zhukov. Dat is de kern van de zaak. 1. En 2. In Rusland is men nog niet zo ver.
Hoe lang moet het nog duren dan?
Nou, de vraag is of ze ooit zo ver zullen zijn. Maar even om het gemakkelijk te houden. In Duitsland kreeg je in de jaren 60 een begin van verwerking. Culminerend in de jaren 80 in de zogenaamde historicusstrijd. Die ging over de vraag van, was Hitler een autonome, unieke Duitse Führer, of was het ook een beetje het antwoord op de Sovjet-Unie en op Stalin? En na die historicusstrijd zou je kunnen zeggen, ontstond er ruimte om ook wat ontspannender naar de geschiedenis te kijken. Hitler werd een historische figuur. In Rusland is dat nooit gebeurd. Er zijn wel kritische studies uiteraard over Stalin verschenen. En er is ook een organisatie, Memorial, die zich louter en alleen bezighoudt met de geschiedenis van het Stalinisme en de slachtoffers van het Stalinisme in het volle licht zet. Maar een verwerking van dat verleden is in Rusland nog ver weg. En de vraag is of dat ooit zo ver zal komen. Rusland, zou je kunnen zeggen, als je het onderscheid zou kunnen maken tussen een schuldcultuur en een schaamtecultuur, dan is Noordwest-Europa een beetje een schuldcultuur. Hè? De Duitse schuld is collectief. In de beleving van veel Duitsers, nog wel. Aan de ene kant. En aan de andere kant, de schaamtecultuur. Als je betrapt wordt, dan heb je iets. Dan is het stom dat je betrapt bent. En niet om wat je gedaan hebt. En je zou kunnen zeggen dat in die tweedeling, dat is een hele grove tweedeling, Rusland nog steeds wat meer een schaamtecultuur is dan een schuldcultuur. En dan is het de vraag dus of ze ooit aan zo'n Duitse verwerking toekomen. En dat zou ook niet zo gek zijn, want laten we eerlijk zijn, Duitsland is het enige totalitaire land dat zijn geschiedenis heeft verwerkt.
Ja. En speelt het dan ook nog mee dat, ik bedoel, dit is een Britse film, hè? Er worden Britse grappen gemaakt, dat is ook een beetje Britse humor. Dat over je eigen ouders, je eigen achtergrond kan je altijd wel grappen maken, maar als anderen het doen,
dat zou een rol kunnen spelen, maar ik denk dat het gewoon een politieke beslissing is geweest. Poetin heeft gezegd, en trouwens zijn voorganger, premier Medvedev, heeft het ook gezegd, wij laten onze geschiedenis niet langer vervalsen door westerse krachten die ons proberen schuld aan te praten. En dit is, nou ja, laten we eerlijk zijn, dit is een typisch westerse film of een Britse film. Die past niet in de Russische bibliotheek. Hoewel, één bibliotheek heeft hem 1 keer gedraaid. De bioscoop. De bioscoop Pionier in Moskou heeft zich 1 avond niets aangetrokken van het verbod en de film gewoon gedraaid. Het publiek was niet razend enthousiast, maar zag ook geen reden voor een verbod.
Ja, de film is volgende week zaterdag te zien als slotfilm van het filmfestival in Rotterdam. En vanaf 3 mei draait hij in heel Nederland. Hubert, nog even heel kort, aanrader toch, ondanks alle mitsjes en maren, klein beetje.
Jawel, nee. En je krijgt ook wel een goed overzicht van die krankzinnige machtsstrijd die uiteindelijk uitmondt in de executie van de KGB-chef Beria.
Juist.
Hartelijk dank, Hubert Smeets. En we gaan even naar tennis, want het is ook de dag van de Grand Slam mannenfinale op de Australian Open in Melbourne, waar Roger Federer een historische 20e Grand Slam titel kan winnen van Marin Cilic. Mark Brasser, hoe staat het ervoor?
De eerste set is inmiddels gespeeld. Die set gewonnen door Roger Federer met 6-2 in 24 minuten. Ja, toen hielden wij als kijkers en als liefhebbers een beetje ons hart vast. Toen dachten we, dit gaat wel heel erg snel. Kan Marin Cilic nog terugkomen? Kan hij het tij keren? Nou, het gaat beter met de Kroaat in de tweede set. Daarin zijn er inmiddels 6 games gespeeld. Het is 3-3 onder een gesloten dak. Daar is veel over te doen in tennisland. Het is warm. De Heath policy is ingetreden. Het is nog altijd dik boven de 30 graden in Melbourne. En dus hebben ze besloten om het dak dicht te doen boven de Rod Laver Arena. En daar worden wat vraagtekens bij gezet. Want mensen zeggen, ja, van de week was het nog veel warmer en scheen de zon. Het is nu avond. Toen ging het dak niet dicht. Nu wel. Want ja, een dicht dak, dat is namelijk in het voordeel van Federer. Dan wordt het indoor tennis. He, dan wordt de baan nog wat sneller dan dat hij al is. Heeft hij niet te maken met de omstandigheden. Ja, misschien heeft dat er wel mee te maken dat Federer zo goed uit de startblokken kwam. Eerste set won de Zwitser dus met 6-2. Het staat 3-3 in de tweede.
Dankjewel, Mark Brasser. Tot zo.
De column van Nelleke Noordenvliet.
Als ze zou weten dat haar gedenksteen tussen die van Vondel en Hooft ingemetseld zou worden, hoor ik haar geamuseerde lach en een snedige opmerking die niet zozeer het gebruik van gedenkstenen zou relativeren, maar haar plaats tussen twee oude heren, een triootje op leeftijd. Ze bezat een groot gevoel voor humor, al zal de grande dame van de Nederlandse literatuur, een kwalificatie die door haar altijd in ironische zin werd gebruikt, over het algemeen niet met de gulle lach worden geassocieerd. Toch blijft die lach in mijn hoofd opklinken als ik aan Hella denk. Ik heb haar vrij vaak gezien en gesproken. Ze was altijd benieuwd naar het werk van andere jongere schrijfsters en vertelde met smaak over haar eigen belevenissen en soms ook over de minder makkelijke kanten van het leven. Hella, Hanna Stoute en ik lunchten eens in Amerikaan. Hella liep niet meer zo goed en weigerde ieder hulpmiddel. Wilde absoluut geen rollator. En toen ik haar eens aanbood haar met een rolstoel door een tentoonstelling te rijden die ze dolgraag wilde zien, wees ze dat ferm van de hand. Dan maar geen tentoonstelling. Ik haalde haar dus met de auto op van de overkant waar ze woonde, ongeveer recht tegenover Harry Mulisch. Na de lunch liepen we door het restaurant naar de lobby van het hotel aan de Leidse Kade. Daar zat een groepje mannen van duidelijk Indonesische afkomst, omringd door bagage. Een van de heren kwam met uitgestoken hand op haar toe. Mevrouw Haasen, wat fijn dat ik u hier zie. Er ontstond een gesprek waarin Hella nog wat Maleis probeerde. Hij bewonderde haar werk. Hella reageerde vriendelijk. Gevleid, maar ook wel een beetje gegeneerd. Het is altijd moeilijk de juiste houding van bescheidenheid en verraste dankbaarheid te vinden als je met excessieve bewondering wordt geconfronteerd. Maar dat kon Hella heel goed. De man zei dat hij de tolk was van het gezelschap. Ze vroeg waar de heren heen gingen, of ze net aankwamen of juist vertrokken. De man zei dat ze op het punt stonden weer naar Jakarta te vliegen, waarop Hella zei: zeg hen, mijn hart gaat met hen mee. Hij drukte haar een visitekaartje in de hand. Ik schuifelde met Hella aan mijn arm naar buiten, ontroerd door haar woorden. In de auto, op weg naar de overkant, haalde ze het visitekaartje tevoorschijn en barstte opeens in een luide schaterlach uit. Ik hoor nog het volle ha-ha-ha dat ze produceerde. Ze zei: weet je wie die heren waren? Ze zijn van het Comité Nederlandse Ereschulden en ze zijn komen pleiten voor de schadeloosstelling van Indonesische slachtoffers uit de onafhankelijkheidsoorlog. De tijd waarin zij Oeroeg schreef. Voor Hella was de ontmoeting met haar bewonderaar in de lobby van het Amerikaan een superieure vorm van ironie, doordrenkt met het tragiek van haar verleden en van hun verleden.
Ja, Nelleke, bedankt. Ze liep op het eind van haar leven ook met zo'n stokje altijd aan de hand. En Hella Haasen, een stokje. Zat
jawel,
een stokje
dat
op.
Wel, maar dat ja. Was ongeveer het maximum wat ze aan steun koos.
Ja, iets heel anders even is, we hebben allemaal, het kan niemand zijn ontgaan, dankzij Herman Pleij. We hebben, of het Nederlandse volk moet ik zeggen, heeft als pronkstuk van ons land gekozen, het plakkaat van Vlatingen uit de 1581, onze eigen onafhankelijkheidsverklaring, min of meer terecht.
Ja, natuurlijk terecht. En nu maar onderwijzen aan iedereen wat dat is.
Dat lijkt me een goed plan. Goed, dankjewel Nelleke.
Ja, zoals Nelleke net al aanstipte, krijgt schrijfster Hella Haasen van onder andere Oeroeg en Heren van de Thee een plekje in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Aanstaande vrijdag zou ze 100 jaar zijn geworden en donderdag krijgt ze een gedenksteen tussen Vondel en PC Hooft.
Ja, en Aleid Truidens, schrijfster en journaliste, is bezig aan de biografie van Hella Haasen en gaat ons vertellen waarom Haasen daar hoort te liggen. Welkom Aleid, goedemorgen.
Ja, dank je.
Een plekje in de Nieuwe Kerk tussen Vondel en PC Hooft voor Hella Haasen verdient?
Ja, dat lijkt me wel. Ja, ik kan me nog meer Nederlandse schrijvers voorstellen die daar ook een plekje verdienen. Ik vind ook dat ik als biograaf niet de hiërarchie van Nederlandse schrijvers aangeef. Van hoog. PC Hoofd helemaal bovenaan, hè? Of Vondel. Dat, Ik vind het. Kijk, zij is tijdens haar leven al overladen met eerbewijzen en terecht. En deze kan haar postuum nog heel goed bij. Dat is fijn.
Ja. Hoe ver ben je met de biografie?
Ik ben klaar kun je niet zeggen, want je komt onderweg nog wat
dingen. Dan lacht hij door als hij klaar,
klaar
was.
Met, ik mijn zin afmaken, klaar met de research. Met het archief en de interviews. En ik ben eigenlijk net begonnen met schrijven. Want ik wilde toch eerst wel dat hele omvangrijke archief zien. En ook daar zaten ook heel veel verrassingen in. Dingen die ik niet had verwacht en gezocht. Dus ik ben daar flinke tijd mee bezig geweest. En ik doe het naast ander werk, hè, voor de Volkskrant onder andere. Dus ik kan er niet mijn hele werkweek aan besteden, helaas.
En kun je één zo'n verrassing uitlichten? Wat had je niet verwacht en kwam je wel
tegen? Of niet verwacht. Je verwacht niet echt. Je doet die dozen open. Het zijn ongeordende dozen. Net of je steeds een soort Sinterklaas-surprise openmaakt. En wat zal er nu weer eens in zitten? En soms tref je prachtige foto's aan van kinderen die spelen in Indië, in de grote tuinen, mooie huizen. Dus en soms, ik heb ook een keer een doos met 60 agenda's aangetroffen.
Is dat fijn?
Dat is enerzijds fijn. En anderzijds weet je dus, want ze schreef alles heel nauwkeurig op. Je weet dus van al die 60 jaar wat ze elke dag deed. Dat is ook wel een beetje beklemmend. Want dan kun je dat ook weer niet weten. Hè? Dus, maar wat ik eigenlijk het leukste vond, waren heel veel kinderschriftjes met verhalen. Dagboekachtige aantekeningen. Dat is met name de middelbare school. Ze heeft altijd geschreven. Ze zat als kind altijd in die schriftjes te krabbelen. En soms was het min of meer fictie. Ging het over een ander meisje dat dingen meemaakte. En maar er zitten ook gewoon schoolopstelletjes bij. Het is een beetje moeilijk te onderscheiden als er een cijfer bij staat.
Maar je kon al zien dat ze talent had?
Ja, ik kan dat wel zien. Maar die leraar die zag dat niet. Want er staat heel vaak een 5 of een 4. Of te veel fantasie. Of, of taalfouten toch ook wel. Dus ze had niet per se. Ze had geen onvoldoendes voor Nederlandse geschiedenis. Maar ze had ook helemaal niet zulke beste rapporten. Dat vond ik ook wel verrassend. Vond ik ook wel weer leuk. Ja, dat het niet zo'n enorme nerd was die. Nee, ze had hele andere interesses dan school. Dat vond ik ook heel grappig.
Ja. Zullen we even naar Hella gaan luisteren?
Ja, graag.
Laten we even luisteren naar een moment dat Hella Hazer, een beroemd fragment uit het interview dat Adriaan van Dis op 18 november 1990 met haar hield in zijn roemruchte boekenprogramma.
Maar waarom wordt u eigenlijk nooit in één adem genoemd? Je hebt zeggen altijd na de oorlog, Moelisch Hermans van het Reven. En hoor je nooit Hella Hazer?
Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat het komt omdat ik nooit in een bepaalde trend of stroming thuis hoorde. Ik zat dus niet bij de boze jongeren van vlak na de oorlog. En ik heb ook niet gehoord tot latere stromingen en richtingen. Ik denk dat er gewoon in die tijd zo verschrikkelijk veel aandacht juist werd opgeëist door, en misschien ook terecht, door de jongere schrijvers die in de late jaren 50 en in de jaren 60 zijn opgekomen. Dat men misschien niet altijd gezien heeft wat er aan dergelijke elementen ook in mijn wijk zat.
Ja, ik hoorde nergens bij en zat dus niet bij de boze jongeren van vlak na de oorlog.
Nee.
Is dat misschien inderdaad de verklaring waarom zij niet tot de kanon behoort?
Ja, en die maakte ook wat meer lawaai, hè? Als dichters dan de vijftigers. Maar ook Hermans en Reven, die trokken ook wel samen op. En die gedroegen zich ook als wij zijn de nieuwe generatie. En die waren allemaal net ietsje jonger. En die waardeerden haar ook wel, hoor. Maar ze hoorden er niet bij. Ze was niet een van de jongens, inderdaad. En dat had natuurlijk ook wel, denk ik, met haar vrouw zijn te maken.
En met haar werk?
Ja, zij werd al heel gauw ook geïnterviewd voor de Margriet en de Libelle. He, van hoe combineert u dat nou, twee kinderen?
Nelke zit zo te knikken, dat herken ik. Je wordt, voor je het weet, schrijft ze meteen geïnterviewd door de Libelle en de Margriet.
Een andere generatie, toch?
Ja.
Opzij ook, ja.
Ja, ze was niet. Bovendien ging ze ook heel nadrukkelijk haar eigen gang. Ja. Bij de dingen die ze deed, de onderwerpen die ze koos. Dat bewonderde ik nou juist zo in de.
Maar ja. Als je naar die onderwerpen
maar
kijkt...
Maar ze moest ook wel, maar ze moest heel erg haar eigen pad banen, ja, inderdaad.
Maar als je naar die grote drie die heren kijkt, dat schuurt dat werken. Dat schuurt tegen Nederland als waar. Dat doet Nederland pijn. Ons verleden, ons heden.
Nee, dat is bij haar anders.
Hoe ligt dat bij haar? Schuurt haar werk eigenlijk wel?
Ja, nou, het schuurt. En dat heeft ook heel erg met Indië te maken. Maar dat voerde natuurlijk heel ver. Omdat er was natuurlijk wel een soort wond. Het land waar zij vandaan kwam, waar ze is opgegroeid en het land waar ze als kind ook heel veel van gehouden heeft. Ook van de natuur en van... het was ook haar geboorteland. Hè? En daar zijn ze als een soort indringers weggestuurd. En dat kon ze ook heel goed begrijpen. Ze had een heel groot historisch besef. Maar dat heeft altijd geschuurd. Stonden wij, mijn familie, dan niet aan de goede kant? Zo'n boekje als Oeroeg is ook heel erg een wensdroom. Ze had misschien helemaal niet zo'n Indisch vriendje, maar dat had ze willen hebben. Hè? Dat is altijd pijn blijven doen, maar ook dat later bijvoorbeeld Charlie Robinson heeft gezegd... ja, maar dat is jij hoort helemaal niet bij ons.
Voor duidelijkheid, Charlie Robinson was een Indonesische schrijver, beroemde Indonesische schrijver.
Ja, ook weer half Nederlands, geloof ik.
Jij hoort helemaal niet bij ons. Jij noemt Oeroeg. Oeroeg is het verhaal van een blank meisje, wit meisje.
Jongen. De hoofdpersoon is een jongen.
Heel kort uit wat het weer is.
Nee, de hoofdpersoon is ook een jongen. En er komt geen meisje in voor, zeg maar. Okay. Het gaat over twee jongetjes. Een bevoorrecht kind van rijke witte ouders. En een kind van een van de bedienden, Oeroeg. En die groeide samen min of meer op en gingen wel naar verschillende scholen.
Dus het gaat eigenlijk over de koloniale grenzen waar je nooit overheen komt. Ook al zou je dat nog graag willen.
En het slotscène is dan dat Oeroeg vrijheidsstrijder is geworden. Hè? En dan staan ze tegenover elkaar.
Juist.
Dat schuurde. Maar er schuren nog een heleboel andere dingen in haar werk. En... In welke eeuw het ook speelt, ze heeft altijd ook eigen problematiek erin geprojecteerd. Dat doen schrijvers natuurlijk altijd. Hè? Dus het is. En dat is dan ook wel weer aardig om leven en werk dan. Zo bij elkaar te zien. Ja,
want dat is jouw aanpak, hè? Leven. Werk.
Nee,
leven,
ik ga niet werk. Checken wat er allemaal precies autobiografisch is en wat er uit haar leven in Heren van het Theedrecht. Dat is niet. Ik ga niet een lijstje afvinken
indirect,
van.
Indirect.
Ik wil de persoon leren kennen uit wie dat werk is voortgekomen en uit welk gedachtegoed en welke emotionele constellatie dat is voortgekomen.
Ja, je schrijft ergens dat jij als een van de eerste haar brieven mag zien en ook de brieven van haar latere liefde, haar man, hè, de grote liefde uit
Jan
leven.
Van Lelieveld. Ja.
En die man schrijft dan ergens aan haar in een brief: nooit zal een ander onze brieven lezen. Ze zijn alleen voor jou. Ja, en dan zit daar verdomme allerlei truiens ineens in te snuffelen. Hoe was dat?
Dat is heel... ik moest ook wel lachen, maar ik heb deze brieven... die zaten niet in het archief van het Letterkundig Museum... van de dochters van Helle Haase ter inzage gekregen. Dat was ontzettend leuk, want ze heeft ook heel veel met de ouders gecorrespondeerd... toen ze in Indië zaten. Maar er zijn dus ook liefdesbrieven aan Jan uit hun verlovingstijd. Nou, dat ging allemaal vrij moeizaam. Het was oorlog ook en hij moest onderduiken. Hij is een tijdje gevlucht. Het ingewikkeld verhaal. Ze konden niet altijd bij elkaar zijn en dat leverde problemen op. Maar het is prachtig om zo dicht bij twee van die jonge mensen te zijn. Het was nog voordat zij ging schrijven. En op die manier kom je heel dicht bij iemand.
Zijn die brieven überhaupt, zowel die liefdesbrieven... maar alle correspondentie, een belangrijke manier om inzicht in haar te krijgen? Ja. Een sleutelgat tot haar leven?
Ja, dat vind ik wel. Mensen hebben, en dat moet je ook doen als schrijver... maar ook als figuur in de media, in interviews, tv-optredens... had zij wel een soort personage gecreëerd. Een ontzettend leuk, vriendelijk en open en toegankelijk iemand. Maar zij was dat was een deel van haar. Zij was dat niet per se niet. Maar er is ook nog wel een hele andere Hella, ja.
En hoe ziet die andere Ella
eruit? Ja, dat kan ik niet. Nee, lees mijn boek straks, zou ik zeggen. Daar gaat dus mijn boek over. Nou ja,
iets van een teaser misschien.
Iets van een teaser is dat ze helemaal niet zo makkelijk leven had. Dat het eigenlijk een heel teruggetrokken in haar eigen hoofd levende persoon was. Die met een prachtig glimlach met een verhaal naar buiten kwam. Maar waar het haar echt om ging, dat bleef wel echt in haar... Ja.
Ze is een beetje hermetisch op een of andere manier. Ze is heel chic en vriendelijk, maar ook hermetisch. Ja.
Het is niet heel makkelijk tot er door te dringen. En het is interessant om ook in die dagboeken... Je leest al heel vroeg... Ik zou heel graag vriendinnetjes willen hebben, lees je in haar puberdagboek. Maar ja, ik weet niet waarom, maar dat lukt toch niet echt. Ja, maar vriendjes wel, hè? Dat is ook zo grappig. Ja. En een van die ontdekkingen is, was een enorme jongensgek. Verschrikkelijk mooi, hè? Maar dat hele dagboek, elke pagina is het weer een andere aanbidder, of dat zij weer helemaal weg is. Dus ze heeft die hele middelbare schooltijd niet opgelet, maar in het zwembad en bij de jachtclub achter de jongens aangehold.
Nelke, heb je er zin in de biografie, als je dit zo hoort?
Natuurlijk, wat dacht je? Ik ben er heel erg benieuwd naar. Ja.
Hey, tot slot, dames, vraag ik zowel even aan Nelke als aan Aleid. Als iemand nou moet beginnen aan het werk... Want dat kan, hè? Er kunnen gewoon mensen zijn die moeten beginnen aan het werk van Helle Haas of nog nooit iets gelezen hebben. Wat raad je aan?
Nou, ik ga er even uit dat Oeroeg en Heren van de Thee, dat kennen mensen wel.
Ja.
Ze heeft ook prachtige Zwanenschieten bijvoorbeeld, vind ik heel erg mooi. Sleuteloog, haar laatste roman. De Dalenbergse brieven, of een gevaarlijke verhouding, of Dalenbergse brieven.
Heb jij nog iets aan toe te voegen?
Ja, ik voeg eraan toe een Nieuwe Testament. Dat was haar eigen favoriet.
Ja, is ook heel mooi.
Maar dat is voor beginners niet zo makkelijk.
Nee. Want?
Nou, het is niet een eenvoudig toegankelijk boek. Ja. Maar het is wel een prachtig boek.
De titel is al goed, hè? Een Nieuwe Testament.
Ja.
En waarin kunnen we de biografie verwachten?
Ja, als ik nou een beetje doorschrijf op de dagen dat ik geen andere dingen doe, dan moet het echt wel binnen 2 jaar nu klaar zijn. Dus ik hoop het.
Nou, daar wachten we op. En veel plezier donderdag in ieder geval bij de gedenksteenlegging. Want daar ga je ook spreken, toch?
Ja.
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 Nou, veel plezier en hartelijk dank. We wachten op de biografie.
OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Dan nu James Gordon Bennett. Hij werd geboren met een zilveren lepel in de mond en maakte er een gouden van. Bennett was de grote man achter de Paris Herald, die opging in de beroemde Herald Tribune. Journalist Guikje Roethof beschreef het in het gelijknamige boek Gordon Bennett en is hier. Welkom.
Dank je.
Ja, wij kennen deze man helemaal niet. Waarom wilde jij een boek schrijven over hem? Wat maakt hem zo fascinerend?
James Gordon Bennett Jr. is een Amerikaan die Europese geschiedenis heeft geschreven. En dat vond ik fascinerend. Ik denk dat ook de reden dat er op dit moment geen actuele Amerikaanse biografie over hem is, of mondiale biografie, dat is ook dat hij eigenlijk het grootste deel van zijn leven in Europa heeft doorgebracht. Maar hij was een Amerikaanse uitgever en zijn krant, de New York Herald, was een hele grote krant die wereldwijd werd verspreid. En hij was de grote concurrent van Joseph Pulitzer en van William Randolph Hearst. En over deze twee uitgevers zijn enorm veel boeken verschenen. Dus ik vond het echt een omissie dat het boek er niet was. Ik denk ook dat een van de redenen dat het er niet was, was, kijk, als ik Aleid hoor, dagboeken, kinderversjes. Nou, kijk, dat is er allemaal niet van Gordon Bennett. Hè. Er is eigenlijk heel erg weinig materiaal. En dus dan is het ook een beetje een waagstuk van, lukt het om dat leven een beetje congruent te beschrijven, terwijl je dus niet kan beschikken over een heel archief en correspondentie.
En wat was er wel? Waar heb je op gezien?
Nou, er waren een paar oude biografieën, de laatste uit 1962. Er waren meerdere biografieën over hem die nog tijdens zijn leven tot stand zijn gekomen. Hè? Door mensen die hem gekend hebben, die dus echt heel dicht op hem hebben gezeten. Er waren al zijn kranten, want kijk, hij was uitgever en tegenwoordig hebben wij uitgevers en die komen nooit op een redactievloer. Maar dat was in die tijd wel anders. Die uitgevers waren eigenaren van hun krant en die maakten die krant. Die bepaalden gewoon het hoofdartikel en het commentaar en alles. Hè. Dus in die krant kan je ook heel veel gevoel krijgen voor de man. En er was heel veel om hem heen. Hij was zeilkampioen. Hij heeft allemaal sportwedstrijden in gang gezet. Hij was erg voor de sportafdeling. Ik weet niet of ze er nog tussendoor komen met de tennis. Maar hij is ook een hele interessante figuur. Mooi zo. Nou, hij heeft ook in Newport een heel tenniscomplex laten bouwen, wat nog steeds in gebruik is.
Maar eventjes naar de persoon zelf. Want je begint te zeggen van het is een Amerikaan die Europese geschiedenis heeft geschreven, als ik je goed citeer. Betekent dat dan dat het een Amerikaan is die vooral in Europa verbleef? Of vertel eens even hoe dat met hem en Europa zit en wat zijn Europese ding is.
Ja, hij verbleef een groot deel van zijn leven in Europa. Hij is in Parijs opgegroeid. Is een tijd in Amerika geweest, in New York, om die krant over te nemen. En is in 1877...
Zijn vader heeft die krant opgericht.
En die heeft hem al naar een heel goed niveau getild. En hij heeft hem zelf uitgebouwd. In 1877 is hij weggegaan uit New York en heeft hij zich gevestigd in Parijs. Hij heeft heel veel ook aan de Côte d'Azur gezeten, wat in die tijd het centrum van de Europese wereld was. Er kwam al die koninklijke mensen kwamen er, al die adellijke types. Koningin Victoria kwam er heel vaak. Die leidde het grote Britse imperium. Maar waarom Bennett Europese geschiedenis heeft geschreven is, bijvoorbeeld, hij heeft Stanley naar Afrika gestuurd om David Livingstone te vinden.
Dus hij investeerde in expedities naar Afrika, Noordpool.
Dus die eerste expeditie van Stanley heeft hij Livingstone gevonden. Was het primeur van de eeuw. Was echt geweldig. En dat hebben alle kranten overgenomen wereldwijd. Dat is nog steeds natuurlijk een heel bekend verhaal. Dr. Livingstone, I presume. Dat weet gewoon iedereen. Dat
is, iedereen, is ons, maar heel veel mensen.
Goed, ja. Het zit toch wel een beetje in ons collectieve geheugen. Stanley is voor de tweede keer gegaan. Ook weer medebetaald door Gordon Bennett. En toen heeft hij de Congo ontdekt. En Stanley is toen in dienst getreden van de Belgische koning Leopold II. En daar zijn uiteindelijk afschuwelijke dingen gebeurd in die Congo. Dus op zichzelf, er is gewoon een enorme link met de Europese geschiedenis.
Hij heeft dingen helpen in gang zetten. Maar even om het beeld te hebben van de man en hoe hij dat allemaal doet. Hij woont dus in Europa, in Parijs en misschien ook elders in Europa. Ondertussen zet hij allemaal dingen uit voor zijn krant in Amerika. Hoe deed je dat in die tijd, terwijl er nog geen internet was en weet ik veel wat allemaal?
Hij deed dat per telegraaf. Er liepen altijd een paar secretarissen, adjudanten om hem heen om alles op te schrijven. Zijn zakken pelden uit van de telegrammen. Alles werd naar hem toegestuurd in postzakken. Hij zat heel vaak op zee, want hij had schitterende zeiljachten waar hij de hele wereld mee rondvoer.
Ik begin wel af te vragen hoe die man er nog tijd. Want alles wat je vertelt gaat steeds. Hij had een schitterend zeiljacht, had een huis aan de Côte d'Azur. Het leek ook een beetje feestganger.
Enorme feestganger. Okay. Ja. Nee, dus een enorme feestvierder was het. Maar in die tussentijd was hij wel heel conscientieus dat hij die krant leidde. Hoewel conscientieus, het was ook soms een enorme dronkenlap. En een practical joker. Dus die postzakken die gingen ook wel eens overboord als hij er geen zin in had. Maar goed, hij keek toch. En wat hij deed, en dat is een minder plezierige kant aan die man. Hij had een heel spionnennetwerk opgezet op die krant, op die redactie.
Want?
Want hij moest wel op de hoogte zijn. Dus het was echt leiderschap in absence. Hoe hou je dan de wind eronder? Nou, hij hoorde dus via redacteuren, hoorde die allemaal dingen over andere redacteuren. En als hij dan hoorde van, nou, die begint toch wel een beetje naast de schoenen te lopen, dan vloog hij er gewoon uit.
Even wachten, je zit tussen twee gerenommeerde journalisten in.
Ja,
Hubert Smeets van het NRC, Aleid Truijens van de Volkskrant. Niet de hoofdredacteur, de hoogste baas had allemaal spionnen op de krant. Herkennen jullie dat?
Dat durven ze niet te zeggen.
Nee. Dat herken ik niet. Het woord spion herken ik niet. Maar als Kruikje zou hebben gezegd hofhouding, dan had ik gezegd dat herken ik. Het is heel normaal op een krant dat de hoofdredacteur zijn eigen favorieten heeft. En die favorieten een beetje voortrekt. En dat in ruil daarvoor die favorieten zo nu en dan de hoofdredacteur uit de wind houden wanneer die gecritiseerd wordt. Er zit een wat autoritaire element in de organisatie van een krant.
En dat extravagante van die persoonlijkheid?
Nee, dat is. Maar het is ook, kijk, een uitgever en een hoofdredacteur zijn natuurlijk heel verschillende dingen. Hè? Hoofdredacteur hoort toch meer bij de redactie, terwijl een uitgever die staat meer op afstand.
Ja, dat is wel weer een beetje terug naar de tijd van Bennett. De uitgever is veel nadrukkelijker aanwezig.
Nu weer nadrukkelijker aanwezig.
En waar merken jullie dat aan dan? En dan gaan we weer terug naar Bennett.
Nee, ik ben freelance al heel lang. hoor. Maar
in de tijd dat je geen Vrielandie speelt dat langer.
Ja.
Je merkt het bijvoorbeeld dat de hoofdredacteur van NRC Handelsblad is lid van de directie. Van het hele bedrijf.
Oh, ja. Oh, ja, dus ja.
En daarmee is dus mede verantwoordelijk ook voor de commerciële gang van zaken.
De belangenscheiding.
Toen ik begon, in 1980.
Dat was een muur tussen. Een geloofsartikel.
Ik ben een tijdje adjunct hoofdredacteur geweest van NRC Handelsblad. En als de directeur aan gasten de redactie wilde laten zien, belde die bijvoorbeeld met mij of dat mocht. Ja. En natuurlijk zei je dan ja. Ja. Maar dat is nu ondenkbaar. Dat de directeur belt met de vraag of toestemming wordt gegeven.
Ja, dat ik ook.
Veranderende tijden. Even terug naar Bennett. Want hij leefde ten tijde van de tweede industriële revolutie, tijdens de explosie van die krantensector. Ook weer misschien een link met nu. De digitale revolutie, ook een heel snel veranderende tijd. Hoe ging hij daarmee om? Had hij daar slimme... sprong hij daar slim in...
Ja, hij was als uitgever was hij buitengewoon innovatief in alle technische processen. Drukken, printen, letterzetten, al dat soort dingen. Had hij altijd de nieuwste snufjes. Hij was ook hield heel erg van alle nieuwe dingen op het gebied van snelheid en motorisering, alles. Hè. Dus aan die technische kant zat hij heel goed. In die tijd werd echter de concurrentie eigenlijk helemaal uitgevochten in de kolommen van de krant. Hè? Dus wie had het beste verhaal? En dan zie je dat in Amerika, zo rond 1898, zeg maar, zo'n beetje naar 1900 toe. Dan komt de Yellow Press komt in zwang. En dan krijg je een soort van riooljournalistiek. Hè? Niet eens meer sensatiejournalistiek, maar riooljournalistiek. En daar is Hearst heel erg goed in. En dat... daar weigert Bennett aan mee te doen.
En wat is een voorbeeld van die riooljournalistiek van die tijd?
Dat vind ik heel moeilijk om nu in één keer een voorbeeld te geven. Wat ze doen, en Pulitzer doet daar aan mee, gek genoeg eigenlijk, is het heel erg inspelen op onderbuikgevoelens, op gevoelens van nationale trots, nationale eer. Heel erg aansluiten bij anti-elitaire gevoelens. En ook een oorlogshitserij komt dan opzetten. en zo wordt dus eigenlijk die Amerikaanse regering gedwongen, min of meer door de pers, om de Spaanse-Amerikaanse oorlog te voeren.
De Spaanse-Amerikaanse oorlog?
Ja, het is een hele korte oorlog geweest. 3 maanden. En het ging om Cuba in eerste instantie. Oh, ja. Maar uiteindelijk de Filipijnen zijn er ook bij betrokken. Maar in ieder geval, dat was een korte oorlog die Hearst eigenlijk is begonnen. En toen heeft Bennett hele goede, gedegen oorlogsjournalistiek...
Sorry, een krantenmagnaat begint een oorlog?
Ja.
Oké. Okay. Andere tijden.
Andere tijden, ja. Terug naar de onze.
Maar hij heeft daar hele goede journalistiek bedreven. Maar uiteindelijk heeft hij toch niet helemaal gered van die concurrentie.
Nou, op dat moment dus wel. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat hij weer de meest gelezen krant van New York maakte. En toen heeft hij een nog groter zeiljacht gekocht.
En daarna, wat er daarna gebeurt, dat is allemaal te lezen in je boek. Guikje Roethoff, hartelijk dank. Het heet Gordon Bennett en ligt in de winkels. En tot slot vertelt Mark Brasser ons het laatste nieuws over de tennisfinale op de Australian Open. Hoe staat het ervoor, Mark Brasser?
We zitten in de tweede set. Het is 6-6. En dus een tiebreak. En in die tiebreak is het 3-3. Ja, het goed herstel van Marin Cilic in deze tweede set. Nadat hij de eerste verloren had met 6-2. De Kroaat had in deze tweede set zelfs een setpoint. Bij een stand van 5-4 op de service van Federer. Door een dubbele fout van de Zwitser kwam hij op setpoint. Maar hij deed daar niet zo heel veel mee. Sloeg een onnodige backhand. Sloeg hij onnodig in het net. Kans verkeken daar voor de Kroaat. 4-3 is het nu in de tiebreak. In het voordeel van Roger Federer in deze toch belangrijke tweede set. Wordt het 2-0 in sets voor Federer? Wordt het voor Cilic heel lastig? Wordt het 1-1? Dan ligt de wedstrijd weer helemaal open. Spannende tiebreak dus in de tweede. Federer leidt met 1 set tegen 0.
Bedankt Mark Brasser. En dit was het eerste uur van OVT. Straks zijn we terug met het jaar 1968. Alexander de Grote en de geschiedenis van het eiland Tholen.